We lezen met elkaar Titus hoofdstuk 3 vanaf vers 1. Titus 3 vanaf vers 1. De apostel Paulus schrijft daar: herinner hen eraan dat zij zich aan overheid en gezag onderwerpen, gehoorzaam, tot alle goed werk bereid zijn, geen lastertaal uiten, niet twisten, vriendelijk zijn en alle zachtmoedigheid bewijzen aan alle mensen. Want vroeger waren ook wij verdwaasd, ongehoorzaam, dwalende, verslaafd aan velerlei begeerten en zingenot, levende in boosheid en nijd, hatelijk en elkander hatende. Maar toen de goede tierenheid en mensenliefde van onze redder God verscheen, heeft hij niet om werken der gerechtigheid die wij zouden gedaan hebben, maar naar zijn ontferming ons gered, door het bad van wedergeboorte en van vernieuwing door de Heilige Geest, die hij rijkelijk over ons heeft uitgestort door Jezus Christus onze Redder, opdat wij, gerechtvaardigd door zijn genade, erfgenamen zouden worden overeenkomstig de hoop van eeuwig leven. Dit is een getrouw woord en ik wil dat je op dit punt een krachtig getuigenis geeft, opdat zij die hun vertrouwen op God gebouwd hebben, ervoor zorgen vooraan te staan in goede werken. Tot zover. Deze brief van de apostel Paulus aan Titus, en dat is echt een van zijn trouwe medewerkers, die brief is maar kort, 3 hoofdstukken en misschien ook niet zo'n bekende brief. Maar het is wel een hele mooie brief. Het bijzondere van de Titusbrief is wel dit, dat juist hier zo sterk de nadruk wordt gelegd op de verbinding tussen Gods genade aan de ene kant en de praktijk van het christenleven aan de andere kant. Zo bijvoorbeeld in hoofdstuk 2, Paulus spreekt daar de verschillende groepen in de gemeente aan. Ouderen, jongeren, mannen, vrouwen, slaven. En hij geeft aan hoe ze behoren te leven en dan sluit hij in vers 11 tot en met 14 af door te spreken over de rijke basis van dat nieuwe leven. Datgene wat de Heere God ons heeft geschonken, zo rijkelijk in Christus. Je zou dat kunnen concluderen. God vraagt inderdaad van ons een opvallende manier van leven. Maar hij geeft eerst de kracht en de mogelijkheid om dat nieuwe leven te leiden. Plicht en genade staat er boven in de MBG, boven hoofdstuk 2. Je zou het ook kunnen noemen opgave en gave. Met een zin van kerkvader Augustinus, waar hij zei: Heilige Vader, geef aan ons wat u van ons vraagt en vraag dan van ons wat u gegeven hebt. Dat is precies wat Paulus hier doet. En in hoofdstuk 3 hebben we eigenlijk hetzelfde. En misschien mogen we als gemeente hier in Doorn onze oren wel spitsen nu. Want waar willen we Deo Volente mee bezig zijn in het komende half jaar? Met missionair gemeente zijn. Broeders en zusters, daar gaat deze brief precies over. Hoe ben je nu een getuige van Jezus Christus in deze maatschappij? Verrassend genoeg. En het is verrassend, denk ik, maar Paulus spreekt niet in de eerste plaats over ons verbale getuigenis. Over ons getuigen met woorden. Daar begint het niet. En dat is het zeker niet alleen. In vers 1 en 2 van hoofdstuk 3 komt naar voren: een christen is in de eerste plaats een goede burger. Iemand met respect voor de overheid. Bereid om de overheid te gehoorzamen. Ook als het gaat om verkeersregels. Ook als het gaat om je belastingformulier. En tussen haakjes, dat gaat tot op het punt waar de wetten van het land ingaan tegen de wil van God. Dan hebben wij God meer te gehoorzamen dan mensen, natuurlijk. Maar in principe bereid om de overheid te gehoorzamen. Bereid ook om als burger een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving. Je staat niet aan de kant, maar je zet je in. Bereid tot alle goed werk. En in hoofdstuk 3, vers 2 gaat het dan concreet om de verhouding tot onze naasten. Of dat nou in de buurt is, of op het werk, of op school, of waar dan ook. Het gaat er dan om niet kwaad te spreken van mensen om ons heen. Niet mee te gaan in dat roddelcircuit wat zo makkelijk ontstaat. Niet ruziezoekerig te zijn, agressief met woorden of met daden. Maar juist vriendelijk en geduldig, zelfs zachtmoedig. Zoals onze Heer Jezus geduldig, vriendelijk, zachtmoedig was in zijn omgang met mensen. En dat naar alle mensen toe, lezen we hier in vers 2. Niet alleen aan vriendelijke mensen. Niet alleen aan fijne broeders en zusters in de gemeente. Alle mensen. En dat betekent ook die nare, lastige, moeilijke mensen. Dat gaat ver. Dat gaat ver. Het was afgelopen week in het nieuws dat er opgeroepen werd tot een nieuw beschavingsoffensief. Ik weet niet of je het meegekregen hebt. Wat wordt er aan woorden gebruikt? Richting gezagsdragers, richting overheidspersoneel. Soms zijn er in de sociale media verbale hooligans aan het woord. Dat je bijna moet gaan spreken over asociale media. In zo'n wereld leven we. In zo'n wereld zijn we geplaatst. In zo'n wereld mogen we het verschil maken. Je hoeft niet meteen over Jezus te praten om op te vallen in deze wereld. Begin maar met in je spreken en reageren het voorbeeld van de Heer Jezus na te volgen. Dat is echt opvallend. Want wat is het voorbeeld van onze Heer? Paulus zegt het in 2 Korinthe 10 vers 1. Hij zegt tegen de Korintiërs: ik doe een beroep op jullie bij de vriendelijkheid en de zachtmoedigheid van onze Heer Jezus Christus. Hij zegt dus in de manier van omgaan met elkaar en in de manier waarop je met mij omgaat, volg het voorbeeld van de Heer Jezus na. Zie hoe hij vriendelijk, zachtmoedig was tegenover alle mensen en begin dat na te volgen. Maar dan komt meteen de vraag op: waar halen we dat vandaan? Kan het mogelijk zijn voor ons om op deze nieuwe manier, op een andere manier, om te gaan met mensen om ons heen? Ook met die hele vervelende collega of klasgenoot. Is het mogelijk, zelfs als zij zo helemaal niet tegenover jou zijn? Of je hebt misschien je karakter helemaal niet mee? Vrienden, Gods woord zegt hier heel duidelijk ja. Het is mogelijk. Voor mij, voor jou. Ook in 2013. Ook in dit kikkerlandje waar we zijn geplaatst. En we horen in de volgende verse hoe het mogelijk is. De eerste reden vinden we in vers 3. Want vroeger waren ook wij verdwaasd, ongehoorzaam, dwalende, verslaafd aan velerlei begeerte en zingenot, levende in boosheid en nijd, hatelijk en elkander hatende. Het is inderdaad niet makkelijk om te gaan met mensen die alleen maar aan zichzelf denken en zich soms onredelijk of hard opstellen, super egoïstisch zijn en eigenlijk alleen maar op hun eigen belang uit zijn. En dan vriendelijk en zachtmoedig blijven. Maar Paulus zegt hier: laten we goed bedenken wie we zelf waren voordat je tot geloof kwam. Hoe leefde je toen? Hoe was je toen zonder God? En Paulus zegt: We waren geen haar beter. En dan geeft hij ons kort en kernachtig een beschrijving van wie we waren toen we zonder Christus waren in deze wereld. Niet dat we zo slecht waren als maar mogelijk is, maar wel dat het diep verkeerd met ons zat. Radicaal verkeerd. In alle relaties die ertoe doen. In de relatie met God, in de relatie met onszelf en in de relatie tot onze medemensen. Ten eerste in die relatie tot God. Paulus zegt, we waren verdwaasd, zonder inzicht. Hoe intelligent en intellectueel je misschien ook kan zijn, toch ben je blind uit jezelf voor de waarheid en de werkelijkheid van God. Voor wie hij werkelijk is. En daaruit kwam ook voort ongehoorzaam, moeite met alle vormen van gezag. Bereid om daar eigenlijk altijd tegen op te staan. Alle gezag, alle autoriteit en ten diepste het gezag en de zeggenschap van God in ons leven. Elke verwijzing naar zijn wil die we tegenkwamen, die stookte eigenlijk dat vuurtje van onze rebellie op. En we waren dwalende, bereid om allerlei filosofieën of ideeën maar te omarmen die ons leven zin en doel zouden geven, zolang het maar was buiten God om. Zolang we maar niet ons bezig hoefden te houden met de echte God. Paulus zegt ook verkeerd in de relatie tot onszelf. Verslaafd aan allerlei begeerten en verlangens. En het lijkt zo mooi in eerste instantie. Lekker doen waar je zin in hebt. Lekker najagen waar je hartje naar verlangt. Of het nou lekker is, of leuk, of spannend, of zelfs een beetje stout. Maar vroeg of laat weet je, het houdt je gevangen. Het is een slavernij. Het bevredigt nooit. En je hebt steeds meer nodig en het bevredigt steeds minder. Loop je begeerte na en je zult merken, het gaat steeds meer van je vragen. En de offers die je moet brengen, die worden steeds groter. En er is eigenlijk steeds minder bevrediging. Je wordt nooit verzadigd en je wordt steeds meer moe. Wat is het eigenlijk? Een enorme gevangenis om opgesloten te zitten in het najagen van begeerten en zingenot. En ook in de relatie met de naaste gaat het verkeerd. Levend in boosheid en nijd, waarin je de ander niet het goede gunt en jaloers bent waar die ander heeft wat jij niet hebt. Een mooier, strakker lichaam. Rechtere tandpasta-tanden. Betere prestaties op school. Of op het sportveld. Of een mooier huis. Een duurdere outfit. Een betere baan. Een hoger salaris. Hatelijk en elkander hatende. Van je afbijten en gebeten worden. Waar de ene mens een wolf kan worden voor de ander. Het zijn eigenlijk sombere en felle kleuren waarmee Paulus hier het beeld schetst van die mens die God niet kent. Maar vrienden, laten we eerlijk zijn. Het is wel heel realistisch. Dat beschavingsoffensief waar onze minister-president het afgelopen week over had, wat is het enorm nodig in deze maatschappij? Maar eerlijk gezegd, ik ben niet optimistisch. Want waar moeten mensen het vandaan halen? Het zit zo diep verkeerd met alle mensen in alle werkelijke relaties. In de relatie tot zichzelf, in de relatie tot elkaar, ten diepste in de relatie met God. Zodat zo'n oproep tot beschaving een beetje lijkt op het advies om jezelf uit je haren, uit het moeras op te trekken. Paulus zegt hier, zo waren wij toen we zonder Christus waren. Laten we dat nooit vergeten. Sommige christenen lijden aan wat ik noem een hoog moppergehalte. Oh, deze boze wereld. Foei! En natuurlijk hebben ze gelijk. natuurlijk. Het is vaak een boze, nare, verdrietige, rare wereld. Vol zonde en ongeloof. Vol haat tegen God en mensen. Het is waar. En hoe ben je in zo'n wereld zachtmoedig en vriendelijk tegenover zulke mensen? Door nooit te vergeten wie je zelf was, voordat je Christus leerde kennen, of wie je had kunnen zijn als Christus jou niet had gezocht en gevonden. Ik weet heel goed wie ik was, toen ik zonder hoop en zonder God was in deze wereld. Ik weet heel goed waartoe ik in staat was en wat er van mij was geworden. Als God mij niet had gezocht en gevonden. En ik zal je zeggen, het kwam zo helemaal van hem. En zo helemaal niet van mij. De Bijbel vertelt me dat alle mensen van nature haters zijn van God. Ik zal je zeggen, ik had de Bijbel niet nodig om dat te vertellen. Want ik heb het heel diep ook zelf gevoeld. Tot in het diepste van mijn tenen. En als er verschil is tussen mij en mensen om mij heen, dan is dat louter genade. En het is niet van mij. Ik heb het niet aan mijzelf te danken. En misschien als jij zegt voor jezelf dat je van jongs aan met God hebt mogen wandelen en je hebt altijd in de Heere geloofd, denk dan niet dat het jouw slimheid was of jouw braafheid of jouw intelligentie, maar Gods genade die jou vasthield, zodat je niet ging dwalen op allerlei wegen. Maar dit is niet alles wat er te zeggen is. Paulus vervolgt: God zelf heeft het initiatief genomen om mensen zoals ik en jij uit deze uitzichtloze situatie te halen. God de Redder heeft zijn Zoon, onze Redder en Heer Jezus Christus, naar deze wereld gezonden om de relatie met hem te herstellen. Om de weg tot God te openen. En Paulus zegt in vers 4, maar toen de goedheid en mensenliefde van onze Redder God verscheen. En die is verschenen met de komst van Christus in deze wereld. En toen die boodschap van Christus ons bereikte, toen we het evangelie werkelijk hoorden, toen werd het ons ook duidelijk. Met de komst van de Heer Jezus wordt Gods bedoeling om mensen zoals wij zijn te redden helemaal zichtbaar. En wie Jezus Christus hoort en ziet in het evangelie, die hoort en ziet hoe God zelf zich uitstrekt naar mensen zoals wij zijn. In Jezus Christus is Gods goedheid over verloren mensen en zijn mensenliefde voor ons zoals wij zijn helemaal duidelijk geworden. Niet voor mensen zoals we zouden moeten zijn, maar zoals we zijn. Hey, luister, dit is goed nieuws. Want Christus of God ziet in Christus naar jou om. Niet mooier dan je bent of braver dan je bent. Nee, zoals je bent. Voor zulke mensen is Jezus in deze wereld gekomen. We hebben het net gevierd met kerst en hij wil ons ontmoeten waar we zijn. Niet daar waar we zouden moeten zijn. En Paulus zegt, met die verschijning van Jezus Christus en in hem wordt al Gods goedheid en mensenliefde openbaar. Met die verschijning van Jezus Christus heeft God ons gered. Hij heeft ons gered door Jezus Christus, onze Redder. Dat is de kern van de zaak in heel dit gedeelte. Maar het is eigenlijk net als een diamant die Paulus hier beschrijft. Een diamant met allerlei facetten. En laten we maar een kort moment die diamant eens ronddraaien en zien welke facetten de apostel Paulus laat oplichten. Paulus zegt, God heeft ons gered door onze Redder Jezus Christus En Paulus vraagt, wat was de bron waaruit het voortkwam? En het staat in vers 5. Hij heeft ons gered, niet om werken der gerechtigheid die wij gedaan zouden hebben, maar naar zijn ontferming. Dus niet vanwege datgene wat wij gedaan hebben of zouden kunnen doen. Natuurlijk niet. Want wanneer we in de spiegel kijken van vers 3, dan weten we dat het niet van ons kon komen. Er was bij ons niet een mogelijkheid om onszelf voor God aangenaam of aanvaardbaar te maken. Het probleem van de zonde ligt te diep en het doortrekt alle fundamentele relaties van ons menselijk bestaan. Onze relatie tot onszelf, onze relatie tot onze medemens en de relatie tot God. Het is net alsof je een bedorven ei neemt en daarmee een cake bakt. Het doortrekt alles. En het resultaat kan je geen eens aan je kat opvoeren. Het is niet te eten. Maar wat is dan wel de bron geweest? Naar zijn ontferming heeft God ons gered. Ontferming over ons zoals we waren. Niet zoals we zouden moeten zijn, maar zoals we waren. Zodat we kunnen zeggen, God heeft mij gezocht toen ik hem niet zocht. Toen ik probeerde om zonder hem en buiten hem om te leven. Toen zocht hij mij en gaf aan mij zijn zoon, bewees zijn goedheid en mensenliefde en ontferming en genade. En hij gaf, terwijl ik helemaal niks gaf. In de komst, in het leven, in het sterven en opstaan van zijn zoon voor mij. En toen ik het evangelie hoorde, toen hoorde ik dat getuigenis van Gods liefde voor mij. Die boodschap van genade in Jezus Christus. Genade. God heeft ons gered. Niet door wat wij zouden kunnen doen, maar naar genade. Een woord wat 100 keer in de brieven van Paulus naar voren komt. Hij raakt er niet over uitgesproken. Weet je wat het is? Genade is dat God doet waartoe hij niet verplicht is. Wat hij niet hoeft te doen. Namelijk naar jou omzien. Zoals je bent. Maar hij was niet verplicht. En hij deed het toch. En gaf zijn zoon. Zoals je bent. Het begon bij hem. En hij volbracht het. En als Paulus heeft aangegeven wat de bron is van onze redding. Namelijk niet wat wij deden, maar wat God gedaan heeft in genade. Dan gaat hij nu verder en zegt ons hoe God ons gered heeft. Vers 5 tot en met 7. Hij heeft niet om werken der gerechtigheid die wij gedaan zouden hebben ons gered, maar naar zijn ontferming. Door het bad der wedergeboorte en der vernieuwing door de Heilige Geest. Die hij rijkelijk over ons heeft uitgestort door Jezus Christus, onze redder. Opdat wij, gerechtvaardigd door zijn genade, erfgenamen zouden worden overeenkomstig de hoop van eeuwig leven. Paulus zegt hier dus duidelijk 2 dingen. Hij zegt, als God ons redt, dan doet hij dat door 2 zaken aan ons te doen. Er is een positionele kant en er is een innerlijke kant. Het eerste wat Paulus noemt in vers 7 is dat we gerechtvaardigd worden door genade. God zet ons in de juiste verhouding tot onszelf, tot zichzelf. Wij zouden het niet kunnen van onszelf uit. Wij kunnen onszelf niet aangenaam en aanvaardbaar maken voor de Heere God. Wij kunnen niet in de rechte verhouding tot God staan. Maar wat wij niet konden, dat heeft God gedaan. Hij heeft het gedaan door Jezus Christus onze Heer. Toen hij aan het kruis stierf en daar het oordeel over onze zonde droeg, toen werd daar voor eens en altijd het oordeel van ons weggenomen. De schuld is gedragen. En wij kunnen vrij uit tot God gaan. En voor eens en altijd worden wij in de rechte verhouding tot God gebracht. Die positie verandert nooit meer. We zijn hersteld tot de juiste verhouding met God. Dat is het ene. En het andere is dat God een innerlijk vernieuwend werk in ons heeft gedaan. Hij heeft ons gered door het bad van wedergeboorte en vernieuwing door de Heilige Geest. Ik hoop dat we het zien. Wat niet uit onszelf zou kunnen komen ooit, dat heeft God aan ons gedaan. Voor eens en altijd ons gezet in de juiste verhouding tot Hem. Doordat Christus aan het kruis het oordeel droeg. En het tweede is dat Hij een vernieuwing in ons binnenste tot stand heeft gebracht. Zodat wij nieuwe mensen kunnen zijn. En Hij heeft het gedaan door de Heilige Geest. Die Hij rijkelijk over ons heeft uitgestort. Zo groot is de voorziening voor God voor ons. Er zijn zoveel christenen die rusteloos zijn. Ze zoeken naar een tweede zegen, een soort extra in het geestelijk leven. Ze vragen zich af, moet ik bepaalde boeken lezen? Moet ik bepaalde predikers beluisteren? Moet ik bepaalde conferenties bezoeken? Of op een speciale manier met me laten bidden? Of zoiets? Vrienden, we hebben allemaal alleen het evangelie nodig. Die boodschap voor zwakke, armzalige stumpers zoals wij zijn. Die boodschap van louter goedheid en genade van de Heere God over ons door Jezus Christus. Waardoor Hij ons zet in de juiste verhouding tot zichzelf en ons rijkelijk zijn Heilige Geest geeft, die wedergeboorte en vernieuwing bij ons bewerkt. Zodat het er nu om gaat dat we daarin leren wandelen. Je moet dus niet naar een soort nieuwe positie opklimmen. Je moet je er niet naar uitstrekken of naartoe werken. Je moet er eigenlijk alleen maar uit leren wandelen. Telkens weer opnieuw. Elke dag weer opnieuw. Probeer het niet krampachtig te grijpen, mijn geliefde broeder en zuster. Het is er al. Leer eruit te wandelen, dag aan dag. En wees gelovig en niet krampachtig. Paulus spreekt hier over het bad van wedergeboorte en vernieuwing door de Heilige Geest. Bedoelt hij daarmee de waterdoop? Ik wil zeggen, het antwoord is nee en het antwoord is ja. Paulus bedoelt hier niet te zeggen dat de waterdoop wedergeboorte en vernieuwing bewerkt. Hij zegt heel duidelijk, het is door de Heilige Geest. En de Heilige Geest ontvangt iemand niet door water, maar door Jezus Christus, onze Redder. Dus het bad van wedergeboorte en vernieuwing door de Heilige Geest is overduidelijk een innerlijke zaak, een niet-materiële zaak, wat God in zijn genade aan ons doet. En het is de ervaring van elke persoon die als een bedelaar komt tot de Heer Jezus Christus om behouden te worden. Maar de waterdoop mogen we hiervan niet losmaken. Het is het uiterlijk teken van die innerlijke werkelijkheid. Iemand die zich laat dopen, zoals vanmorgen Helma en Arend, die zegt daarmee, ik ben gekomen tot Jezus Christus als mijn Redder en Heer. En Hij heeft mij voor altijd gezet in een nieuwe relatie met God. En ik ben door de Heilige Geest wedergeboren en vernieuwd. Het leven zonder hoop en zonder God is voorbij. En een nieuw leven in een nieuwe relatie met God is begonnen. En daarvan getuig ik door middel van de doop. God heeft mij zo rijkelijk gered. Paulus zegt ook wat het doel is van Gods redding in vers 7. Opdat wij, gerechtvaardigd door zijn genade, erfgenamen zouden worden overeenkomstig de hoop van eeuwig leven. Gods werk aan ons is niet af. De relatie met God is definitief hersteld, want de schuld is betaald. We zijn Gods kinderen geworden, ja, zijn erfgenamen. En hoe rijk ook, toch is het slechts ten dele wat we nu ervaren, nog niet ten volle. Die vernieuwing aan ons is radicaal begonnen, maar nog niet alles is nieuw. En nog niet al het oude aan ons is voorbij. Als de Heer Jezus komt in heerlijkheid, dan zullen we hem helemaal gelijk wezen. Dat is het hoge doel wat God met ons voor heeft. Als hij ons redt, mensen zoals wij zijn, dan is het zijn bedoeling om ons te brengen tot complete gelijkvormigheid aan het beeld van zijn Zoon. De bedoeling is dat we de eeuwigheid zullen doorbrengen als kleine broertjes en zusjes van die ene grote broer. En dat we voor eeuwig zijn glorie zullen dragen. God bewaart ons daarvoor tijdens onze pelgrimsreis door dit leven. En hij gaat ons daar brengen. Nu al is hij begonnen. Heeft hij ons wedergeboren doen worden en heeft hij ons vernieuwd. Eens zal alles aan ons nieuw zijn. En zullen we helemaal lijken, ziel, geest en lichaam, op onze Heer, onze grote broer. Dat is het doel wat God met ons heeft. En Paulus sluit af met vers 8. Dit is een getrouw woord. En ik wil dat je op dit punt een krachtige getuigenis geeft. Opdat zij die hun vertrouwen op God gebouwd hebben, ervoor zorgen vooraan te staan in goede werken. Hoor je wat Paulus tegen Titus zegt? Hoor je wat Paulus, de apostel, tegen Michael Gorsira zegt? Hij zegt tegen mij om een stokpaardje te bereiden en ik zal het doen. Weet je wat het stokpaardje is? Om je te vertellen van genade. Om je te vertellen dat het niet van jou kwam. Maar dat God in zijn ontferming, in zijn mensenliefde, in zijn goedheid, een nieuw werk heeft gedaan in je leven. Hij heeft je voor eens en altijd gezet in de juiste verhouding tot hem. En het kwam niet van jou, maar het staat omdat Christus het heeft volbracht aan het kruis en hij heeft jou van binnen vernieuwd. Weet je waarom? Zodat jij Christus kan vertegenwoordigen in de mensen om je heen. Broeders en zusters, dit is de gewetensvraag. Niet of je over Jezus kan praten tegen je buren of je collega's of je klasgenoten, maar of je Christus kan vertegenwoordigen door hoe je bent, door wat je zegt, hoe je doet, hoe je reageert. En als je vraagt waar haal ik het vandaan, dan staat hier: rijkelijk heeft God een vernieuwing bij je tot stand gebracht. Zodat je met kerkvader Augustinus mag zeggen: Heilige Vader, u hebt gegeven wat u van me vraagt. Vraag maar wat u van me wil, want u hebt het geschonken. Dat is het stokpaardje. Arend, Helma, jullie doop. En jullie willen daar straks ook iets over zeggen. Maar zelfs als jullie niks zouden zeggen, spreekt jullie doop zonder woorden. Want je zegt daarmee: God heeft mij gered. Niet door verdiensten van mijn kant, door wie ik was. Want ik had die verdiensten niet. Maar naar zijn ontferming en genade, liefde en goedheid. En ik ben tot de Heer Jezus gekomen die voor altijd mij heeft gezet in de rechte verhouding met God. En mijn doop is daarvan een getuigenis. Er is ook een reddend en vernieuwend werk in mijn binnenste verricht. Dat heeft de Heilige Geest gedaan. Dus het is een rijk reddend werk van Vader, Zoon en Heilige Geest. Daarom mag ik ook gedoopt worden in de naam van de drie enige God. De naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Want alle personen van de goddelijke drie-eenheid zijn betrokken bij mijn redding. Het is nog niet helemaal klaar. Het grootste staat nog uit. Dat ik helemaal gelijkvormig mag worden aan de Heer Jezus, mijn Heer. Maar nu al, rijkelijk in staat gesteld om Christus te vertegenwoordigen aan de mensen om mij heen. Wie ze ook zijn. Aan God alle eer. En al het volk zegt: Amen.